Nou, vanavond gaan we met elkaar Marcus 12, vers 13 tot en met 17 lezen. Een heel bekend stukje waarboven staat het recht des keizers. Marcus hoofdstuk 12, vers 13 tot en met 17. Net hiervoor lezen we dat de farizeeërs, de schriftgeleerden, die Jezus... dat hier Jezus hen een gelijkenis verteld heeft. En dan staat er in vers 12, misschien wel goed om dat te lezen, dat ging over de onrechtvaardige pachters. En dan staat er, en zij trachten hem te grijpen, maar zij vrezen de scharen, want zij begrepen dat hij met het oog op hen die gelijkenis gesproken had. En zij lieten hem verder ongemoeid en gingen weg. Hier zie je dat de farizeeërs bij de Jezus weggaan, en hem verder ongemoeid, niet verder ongemoeid, daar zullen we het in het volgende stukje over hebben. En zij, dat waren diezelfde farizeeërs en schriftgeleerden, zij zonden tot hem enige van de farizeeën en van de Herodianen om hem in een strikvraag te vangen. En zij kwamen en zeiden tot hem, meester, wij weten dat gij waarachtig zijt, en dat gij u aan niemand stoort, want gij ziet de mensen niet naar de ogen, maar gij leert de weg Gods in waarheid. Is het geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet? Zullen wij betalen of niet betalen? Maar hij, wetende dat zij huichelden, zeide tot hen, wat verzoekt gij mij? Breng mij een schelling en laat ik die zien. En zij brachten er een. En hij zei tot hen, wiens beeldenaar en opschrift is dit? En ze zeiden tot hem, van de keizer. Jezus zei tot hen, geeft dan de keizer wat des keizers is, en gode wat Gods is. En zij verwonderden zich zeer over hem. Tot zover dit stukje. Zij zonden tot hem. In een andere vertaling daar staat, zij zonden op hem af. Dus ze stuurden op Jezus af. De farizeeën waren afgedropen. En hier staat in het Matthäus-evangelie dat ze hun leerlingen naar Jezus stuurden. Dus de leerlingen van de farizeeën. Want ditzelfde stukje kun je dus ook in Matthäus terugvinden. En in Lucas, zoals u daar ook onder dat... stukje in de Bijbel kunt vinden. Matthäus die zegt dus dat de farizeeërs hun leerlingen op Jezus afstuurden. Lucas die maakt het nog erger. Want Lucas die schrijft letterlijk, ze stuurden hun spionnen, daar staat het woordje, spionnen op Jezus af. Met als doel staat er in Lucas om hem over te leveren aan de stadhouder. Dat was de opzet van deze mensen. Ze wilden als het ware de Jezus verleiden tot een uitspraak, waardoor hij schuldig bevonden werd en aan de stadhouder overgeleverd kon worden. Dus als het niet links ging, dan moest het wel rechts, maar op de een of andere manier, ze wilden de Jezus in een hoek drijven. Ze wilden de Jezus als het ware uitschakelen. Nou, Lucas die zegt dus de spionnen. Matthäus zegt de leerlingen en hier in Marcus vinden we farizeeërs en Herodianen. Farizeeërs en Herodianen waren in principe vijanden van elkaar. Ze konden echt niet met elkaar overweg. Farizeeën die wilden niets van de Romeinen hebben. Die wilden ook niets ervan weten om aan die Romeinen geld te geven. Ja, ze moesten het wel, maar ze wilden het eigenlijk niet. Maar de Herodianen, die stonden eigenlijk achter Herodes. En die stonden aan de kant van de Romeinen. En die hadden het ook vrij goed. Dat waren mensen die dat wel aanvaarden, dat de Romeinen daar heersten. De Herodianen en de Farizeeën. Vijanden van elkaar. Maar wat nou heel interessant is, vrienden als het ging om, als het tegen de Jezus waren. En dat zie je ook later, dat Pilatus en Herodes vrienden werden omdat zij tegen Jezus waren. Dat zie je als mensen één gemeenschappelijke vijand hebben, dan worden zelfs vijanden van elkaar nog vrienden. En dat zie je hier bij de Farizeeërs en de Herodianen. Nou, dan staat er in dat stukje dat deze mensen met veel lof naar de Jezus toekomen. Je moet altijd oppassen hoor, als mensen naar je toe komen en ze beginnen gelijk een loftrompet over je uit te storten, dan denk ik van, nou wat komt erna dan? Maar hier zie je dat ze inderdaad ook weer beginnen met dat woordje in vers 14. Ze kwamen tot hem en zeiden, meester of rabbi, wij weten. En in principe was het wel waar, ze wisten het wel. En ik heb u de vorige keer ook gezegd dat zei Nicodemus ook, wij weten wel wie je bent. Maar we willen het niet, hè? Ze wisten het drops goed. En als de Jezus later ook het Joodse volk veroordeelt, dan zegt de Jezus ook niet van, gij hebt niet geweten, maar gij hebt niet gewild. Het is gewoon puur een wilsbesluit geweest, maar ze wisten het wel. Ze wisten veel meer van de Jezus dan wat wij vaak denken. En dan zeggen ze inderdaad, wij weten dat gij in de eerste plaats waarachtig zijt. Je bent echt, je bent niet, je voert geen toneelstukje op je, maar je bent waarachtig. Het tweede is, je oordeelt zonder aanzien des persoons. En ten derde, u leert de weg Gods in waarheid. Nou ja, wat wil je dan nog meer? Dit is eigenlijk die loftrompet die over de Jezus uitgeblazen wordt als het ware. En dan komt het venijn. En het venijn is heel eenvoudig, moeten we belasting betalen? Daar ging het eigenlijk om. Want dat was een geniale zet. Als de Jezus zei dat ze belasting moesten betalen, dan keerde de Jezus zich tegen het Joodse volk. Als de Jezus zei, jullie moeten niet belasting betalen, dan keerde de Jezus zich tegen de overheid. Tegen de Romeinse overheid. En hadden ze een punt om hem, als het ware, ook over te geven. Die leerlingen van die Farizeeën die zeggen letterlijk, hier staat, is het geoorloofd de keizer belasting te betalen? Nou, betalen is een wettelijk iets, hè? In de oorspronkelijke taal staat heel eenvoudig, is het geoorloofd de keizer belasting te geven? Ze wilden het woordje betalen niet eens noemen. Hij had er niet eens recht op. En dan wordt die vraag inderdaad gesteld aan het einde van vers 14. Zullen we betalen of zullen we niet betalen? Nou, was die belasting die het Joodse volk op moest brengen niet zomaar iets? Ik weet niet in welke belastingschijf dat u zit, maar dat hoeft u me ook niet te vertellen hoor. Maar voor de keizer, en dat was keizer Tiberius, voor deze keizer, en die wilde luxe leven, en die wilde belastinggeld innen, om alles te kunnen betalen, voor de keizer moesten de Joden, schrik niet, 90 daglonen betalen. Dus 90 daglonen. Voor Herodes moesten ze ook 90 daglonen betalen. Nou, dat komt al neer op een halfjaar salaris, 180 dagen. 180 dagen moesten ze sowieso al werken voor het Romeinse Rijk. Daarnaast moesten ze tol heffen bij die tollenaars, en die vroegen veel meer dan nodig was. Daarnaast moesten ze hoofdgeld betalen voor de tempel, voor zichzelf. Ze moesten een tiende betalen aan de tempeldienst. Nou ja, er bleef niet veel over, hè? Dus ik kan me heel goed voorstellen dat er heel veel Joden op een gegeven moment dachten, ja, hoe lang moeten we dat nou nog volhouden? Dus de vraag die hier gesteld werd, moeten we nou belasting betalen of niet, was aan de ene kant best wel gerechtvaardigd. Want ze vonden het zeer onrechtvaardig dat zo'n groot gedeelte van hun salaris, van hun loon, gewoon wegging. Daar hadden ze niks meer over te vertellen. En ja, vandaar deze vraag, moeten we belasting betalen? En dan staat er zo mooi in dat stukje, in vers 15, we hebben net gelezen, wij weten. En in vers 15 staat, hij, maar hij wetende. We moeten nooit vergeten dat Christus, voor Christus is niets verborgen. Vanmiddag was ik nog bij iemand even op huisbezoek, op ziekenbezoek. En toen zei ik ook, naar aanleiding van Matteüs 12, waar staat dat de koningin van Sheba, die kwam van heidenen ver om naar de wijsheid van Salomo te luisteren. Maar dan zegt hij, die heeft maar meer dan Salomo, is hier. En de wijsheid van Salomo was zo wijd. Er is nooit iemand hier op aarde geweest die wijzer was dan Salomo. Maar meer dan Salomo was Jezus. De Jezus die wist het. En als je kijkt in Colossense 2 vers 3. Colossense 2 vers 3. En laten we dat maar vasthouden vanavond. Dat voor de Jezus niets verborgen is. Dat hij alle dingen van ons leven weet. Hij weet het. Het is ook zo mooi als je naar de zeven brieven van het boek Openbaring kijkt en de inhoud leest, hoe vaak je daar niet in die brieven kunt lezen, ik weet het. Ik weet wat je meemaakt. Ik weet de beproeving. Ik weet de aanvallen die er zijn. Er staat in Colossense 2 vers 3, heel eenvoudig, Christus in wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn. Nou, dat is nogal wat, hè? Ik weet het. Hij wist het. En dan is het zo mooi op welke manier de Heer Jezus antwoord geeft op deze vragen waar je menselijk gesproken eigenlijk niet uit zou komen. Als hij het ene zou zeggen, dan was het verkeerd. Als hij het andere zou zeggen, dan was het ook verkeerd. Nou, dan vraagt de Heer Jezus in vers 15 heel eenvoudig, breng me maar een schelling. In de Griekse vertaling staat hier heel eenvoudig een denarius. Een denarius was een Romeins muntstuk. Een schelling was een dagloon. He, u weet dat wel, he, dat iemand voor zijn wijngaard arbeiders zocht en ze kwamen overeen per dag een schelling. Was een dagloon. Een denarius, een geldstuk, daar staat letterlijk in, of het nou Matteüs is of Lucas, dat weet ik niet meer, maar een muntstuk, een schelling voor de belasting. Daarmee werd de belasting betaald, met dat geld, met dat geld van Rome, het Romeinse geld. En dan vraagt er Jezus, als hij dat geldstuk zo laat zien, en zegt, welk beeldenis staat hierop? En welk inschrift staat er? Nou, dan zeggen ze, ja, dat is van Tiberius. Dat is de keizer. Keizer Tiberius regeerde van 13 tot 37 na Christus. Dus tijdens een groot deel van het leven van Jezus was keizer Tiberius de keizer in Rome. En dan zegt er Jezus heel eenvoudig, geef dan de keizer wat des keizers is. En houdt het daarmee op? En zegt hij dan, en de rest is voor jou? Dat is heel gek, hè? Hij zegt niet, geef de keizer wat des keizers is en de rest, dat is voor jou. Maar hij zegt, geef aan de keizer wat van de keizer is en geef aan God wat van God is. Maar dat werd toch helemaal niet gevraagd? Moeten we geld aan God geven? De Heer Jezus geeft eigenlijk een heel ander antwoord dan wat er aan hen gevraagd werd. Ik vind het eigenlijk heel mooi dat de Heer Jezus hier heel eenvoudig zegt, geef aan de keizer wat hem toekomt, maar geef ook God wat hem toekomt. En hij heeft het er helemaal niet over van, en van de rest mag jij leven. Nee, het is van God. En ik denk dat hier een les in de Bijbel staat waar wij vanavond ook heel even over na mogen denken. Niet alleen onze verantwoordelijkheid naar de overheid en dat we daar ook in oprecht moeten zijn en eerlijk moeten zijn, maar met name aan die andere kant, geef aan God wat van hem is. En misschien is het goed om daar even voor onszelf over na te denken. Dat is misschien ook een les voor ons vanavond. Geef ik dat aan God wat hem toekomt? We hebben het gistermorgen of zondagmorgen er even over gehad. Dat wij alles van onszelf aan hem mogen geven. En ik denk dat het heel belangrijk is dat wij aan God moeten geven wat hem toekomt. En dan zal God ons ook zegenen. Wat mij heel erg opvalt, dat is dat er Jezus hier heel duidelijk zegt, geef dan de keizer wat des keizers is. Dat is duidelijk genoeg. Dan sta je er versteld van, wat de Joden zeggen tegen Pilatus, als die Jezus voor Pilatus staat, in Lucas 23... In Lucas 23, en daarom is het zo mooi dat door verschillende evangelisten zo duidelijk opgeschreven is. In Lucas 23, daar staat de Jezus voor Pilatus. Vers 1 en 2. Daar staat, en de gehele menigte van hen stond op en leidde hem voor Pilatus. En zij begonnen hem te beschuldigen en zeiden, nou nu komt het, wij hebben bevonden dat deze ons volk verleidt doordat hij verbiedt de keizer belasting te betalen. Nou, zie je het staan? Kunt u nu begrijpen dat daar valse beschuldigingen zijn? En dan staat er van de Jezus, hij zei niks. Hij zweeg. Oh, wij zouden gelijk. Hè? Maar Jezus zweeg. Hij liet zich beschuldigen. Hij liet zich verdrukken. Hij was bereid om te lijden. Ik vind het zo wonderlijk hè, dat het hier staat. Doordat hij verbiedt de keizer belasting te betalen. Terwijl die Jezus heel eenvoudig zegt. Geef de keizer wat des keizers is. Dus dat is zo'n bedrog. Mensen die zijn zo met bedrog bezig. Ik heb pas nog met iemand gesproken die het geloof vaarwel gezegd heeft. En toen kwamen we zo heel even op het feit van, ik kan echt niet voor jou bewijzen dat God bestaat. En dat kan niemand. Ik kan niet bewijzen dat God bestaat. Maar kun je bewijzen dat God niet bestaat? Hij zei nee. En zei ik, stel je voor, als God nou wel bestaat. En zei die jongen tegen me, dan heb ik een probleem. Ik zeg, durf je met dat probleem te leven? Durf je met dat risico te leven? En dan zie je dat mensen eigenlijk zich zo laten leiden door het bedrog. De wereld is zo vol bedrog. Zo vol leugen. En er staat ook in de Bijbel dat de duivel is de vader der leugen. En het is zo mooi dat hier Jezus de waarheid is. Nou, als hier Jezus dit heel eenvoudig zegt, geef des keizers wat des keizers en geef goden wat goden, gods is. Dan staat er aan het einde van dit stukje in Marcus 12, en zij verwonderden zich zeer over hem. Wat mooi hè, dat je over hier Jezus kunt verwonderen. We zeggen wel eens, we zingen wel eens, en we lezen wel eens in de Bijbel, wonderbare raadsman. De Heer Jezus is wonderlijk. En wat mooi als je over de Heer Jezus leest, als je hem leert kennen, dat je soms opnieuw verwonderd kunt worden. Verwonderd kunt worden over wie de Heer Jezus is en over zijn wijsheid, over zijn grootte, over zijn liefde. Ja, dat is eigenlijk hetgeen wat ik hierover wilde zeggen. Maar nogmaals, neem dit mee ook in uw persoonlijk leven. De Heer Jezus zegt heel duidelijk ook, en geef goden wat Gods is, wat hem toekomt. Laten we dat hem geven wat hem ook toekomt.